Galaten hoofdstuk 3, vers 15 tot 29. Dit zegt Gods woord. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs een verbond van een mens dat bekrachtigd is, stelt niemand terzijde of voegt er iets aan toe. Aan Abraham nu werden de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan de zaden als van velen, maar als van één. En aan uw zaad, dat is Christus. En dit zeg ik, een verbond dat vroeger door God bekrachtigd is, maakt de wet die 430 jaar later is gekomen niet krachteloos om de belofte te niet te doen. Want als de erfenis op grond van de wet is, dan is zij niet meer op grond van de belofte. Maar God heeft haar aan Abraham door belofte geschonken. Waartoe dan de wet? Terwille van de overtredingen werd zij erbij gevoegd totdat het zaad zou komen waaraan de belofte was gedaan. De wet die door engelen werd verordend in de hand van een middelaar. De middelaar nu is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die leven kon maken, dan zou de gerechtigheid inderdaad op grond van de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte op grond van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven. Maar voordat het geloof kwam, waren wij als gevangenen onder de wet, en verzekerde bewaring tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus onze tuchtmeester geweest tot op Christus, opdat wij op grond van geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een tuchtmeester, want in Christus Jezus bent u allen zonen van God door het geloof. Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Daar is geen Jood of Griek, daar is geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw, want u bent allen één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en volgens belofte erfgenamen. Tot zover het pittige stukje uit Gods woord. Er is een spreekwoord dat zegt dat alles zijn tijd heeft. En we gebruiken dit gezegde wanneer we willen aangeven dat iets van voorbijgaande aard is. Een kinderoppas bijvoorbeeld, onderwijzers, opvoeders en begeleiders, die dragen allemaal hun steentje bij aan de opvoeding en de vorming van een kind. Maar eens dat de volwassenheid gekomen is, hebben ze hun betekenis gehad en is hun rol ook uitgespeeld. Alles wat een begin kent en een einde kent, dat geeft zijn tijd. En dat geldt volgens Paulus ook voor de wet van Mozes, die aan Gods volk gegeven werd nadat ze uitgeleid waren uit Egypte. Paulus zegt nadrukkelijk in dit gedeelte op 5 verschillende wijzen, in de tweede helft van het stukje dat we gelezen hebben met elkaar, dat de wet slechts een tijdelijke rol heeft. In het grote herstelplan van God heeft de wet van Mozes slechts een tijdelijke rol. En die tijdelijke rol is opgehouden, zo hebben we gelezen, toen de dag aanbrak dat Jezus Christus, het zaad van de belofte, was gekomen in deze wereld. Vanaf dat moment had de wet zijn tijd gehad. En dat is de hoofdreden, vrienden, waarom wij ons christenen noemen en geen Joden. Het was mij pas recent opgevallen dat Paulus hier een duidelijk onderscheid maakt tussen wat enkel van toepassing is op mensen van Joodse origine en dus onder de wet zijn door hun afkomst. En anderzijds spreekt hij ook tot hen die Christus toebehoren en niet enkel van Joodse afkomst zijn. Als je kijkt in vers 23 tot 25, dan spreekt Paulus over wij. En dan doelt hij op hen die van Joodse origine zijn. Maar nu het geloof gekomen is, bijvoorbeeld, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. En dan, vanaf vers 26, verandert hij het geweer van schouder. En dan zegt hij, want in Christus Jezus bent u allen zonen van God door het geloof. Zie je? Er wordt nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen hen die van Joodse origine zijn en die dus onder de wet zijn en anderzijds allen die in Jezus Christus zijn, wat hun afkomst ook is, Jood of niet-Jood. Dus de wet, die heeft volgens Paulus duidelijk zijn tijd gehad, nu dat Christus gekomen is. Nu dat Christus gekomen is, geeft de wet zijn opdracht als supervisor over het volk van God verloren. Maar daarmee bedoel ik niet te zeggen, of daarmee bedoelt Paulus beter gezegd niet te zeggen, dat de wet voor christenen van geen enkele betekenis meer zou zijn. Integendeel, laat het duidelijk zijn dat de wet ook voor de christen van vandaag heel wat kostbare praktische schatten bevat voor het leven van elke dag. En daarnaast geeft de wet ook een profetische betekenis, want op vele manieren wijst de wet vooruit naar de persoon van de Heer Jezus Christus, zijn persoon en zijn werk. Dus de wet die heeft terdege voor ons heel wat waarde en betekenis. Maar de rol die de wet vroeger had als supervisor over het volk van God, die is volledig weggevallen. Om de heel eenvoudige reden dat voor ons christenen die rol niet door iets, maar door iemand anders opgenomen wordt, namelijk door de Geest van God. In Galaten hoofdstuk 5, als je even doorbladert, in vers 18, kan je het heel beknopt vinden. Dan staat er dit: maar als u door de Geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Zie je? Dus het is het een of het ander. Later gaan we dan nog uitvoerig bij stilstaan, zo de Heere wil. Maar ik wil dit gewoon even aangrijpen om opnieuw tot het kernpunt te komen van het probleem. Waarom schrijft Paulus hier die brief aan deze jonge christenen in Galatië? Wel, er waren daar mensen actief onder hen, onruststokers, die hen in verwarring brachten. En die dreigden die leidende rol die de Geest van God nu moest hebben in hun leven, die dreigden die te geven aan de wet, zo vinden we hier. Ze droegen hen op om zich te onderwerpen aan de geboden en de instellingen van de wet. En in feite zouden ze dan, als we het goed lezen, terugkeren tot een levenswijze die eigenlijk zijn tijd had gehad. Dus als je terugkeert tot een levenswijze die zijn tijd heeft gehad, dan betekent dat ook dat je geen toekomst hebt. Dat is de consequentie van het verhaal. Maar misschien vraagt u zich af, Jos, waarom is het nu zo belangrijk om anno 2014 nog bij zoiets stil te staan? Wel, ik kan u vertellen, beste vrienden, dat ook vandaag de dag in Vlaanderen evangelische christenen niet ongevoelig zijn om zich aan bepaalde instellingen en wetten en verordeningen te onderwerpen. Om totaal verschillende redenen weliswaar, maar ik wil mij beperken tot één voorbeeld van morgen. Ik denk dat het u niet onbekend is dat algemeen gesproken alles wat met koken en eten te maken heeft in Vlaanderen de laatste jaren een echte hype is geworden. Booming business. Vraag het maar aan Piet Huizentruid. Die heeft er al een aardige boterham aan verdiend ondertussen. Gezond eten, dat vormt een belangrijk onderdeel van de steeds toenemende gezondheidscultuur in Vlaanderen, die zich ook aan ons christenen opdringt. En ik heb al langer gemerkt dat onder de noemer gezond eten volgens de Bijbel ook evangelische christenen warm gemaakt kunnen worden om zich te onderwerpen aan die voedselrichtlijnen van de wetgeving van het Oude Testament. Misschien hebben jullie daar nooit van gehoord, maar er bestaat zoiets als het Genesis-dieet. Al van gehoord? Back to basics, hè? Dat klinkt echt vintage, het Genesis-dieet. En er bestaat ook zoiets als de, maar die heb je wellicht niet op je schap staan, de dieetbijbel. Dat laat gewoon zien dat er ook een publiek voor is in Vlaanderen. Ja, zegt men dan, het zijn toch wel de instellingen die van de Schepper God zelf gegeven zijn. Het is toch gezond? Ze moeten eigenlijk alle mensen gaan leven. Zo heeft God het toch bedoeld? Beste vrienden, wie dat er gelooft dat God om gezondheidsredenen de spijswetten heeft verordend, die heeft dat toch wel mee duidelijk te kennen dat hij nog weinig begrepen heeft van Gods bedoelingen met de wet. Maar er is zo'n beetje een tendens onder ons christenen, zeg maar, onder het godsdienstige motto van onderzoek alles en beproef het goede, gaan sommige christenen om met de Bijbel als was het een geestelijke supermarkt. En ze gaan shoppen en ze gooien in de kar wat er in de kar naar hun hoesting en smaak moet liggen. Je kunt niet shoppen in de Bijbel en nog minder de spijswetten eruit pikken om gezondheidsredenen. Dat heeft alles te maken met het feit dat die spijswetten deel uitmaken van een totaal pakket. Een pakket dat zijn tijd heeft gehad tot op de komst van Jezus Christus. Dus ik hoop dat u merkt dat 2000 jaar na datum dat deze brief geschreven is, hij nog altijd even actueel blijkt te zijn, omdat de problematiek in principe nog niet veranderd is. De verpakking is misschien een beetje anders, maar vandaag de dag wordt er nog steeds geworsteld met dezelfde dingen uiteindelijk. Nu, voordat we dieper ingaan op het karakter van de wet en zijn betekenis voor Israël onder de wet, wil ik toch even teruggrijpen naar wat we de vorige maal hebben overdacht met elkaar. We hebben toen stilgestaan bij die versen 15 tot 18 en er voornamelijk over nagedacht hoe dat Gods belofte aan Abraham gegeven, die bevestigd werd door een bindende overeenkomst, hoe dat die onveranderlijk van karakter is. Ja, de verbondsluiting van Genesis hoofdstuk 15, het eerste Bijbelboek, waar Paulus op teruggrijpt, die is beslissend en bepalend voor de rest van de verdere geschiedenis. Dat is wat Paulus aangeeft. En dat heeft alles te maken met het feit dat God aan Abraham zijn woord had gegeven. En daar kon niets van afgedaan worden, maar vooral, daar kon niets aan toegevoegd worden. Vandaar, wanneer de Heere God 430 jaar later, na die belofte, zijn verbondswet geeft door bemiddeling van Mozes na de uittocht uit Egypte, dan kan deze wet onmogelijk een uitbreiding zijn op Gods eerder gemaakte belofte. Dat is onmogelijk. Nu, waarom wil ik dat onderstrepen? Om de eenvoudige reden dat die onruststokers die daar actief waren, dat zij nu juist geloofden dat de wet aan de belofte was toegevoegd. Maar niets is minder waar, zegt Paulus. Kijk, Gods belofte aan Abraham en de wet die door bemiddeling van Mozes gekomen is, die zou je kunnen vergelijken als water en olie. Ik denk dat ik geen tekeningetje moet maken om je duidelijk te maken dat je water en olie niet kunt vermengen. En dat is wat Paulus hier duidelijk wilt aangeven. Omdat beiden, zowel wet als de belofte, gebaseerd zijn op een principe dat haaks op elkaar staat. De wet met zijn geboden, die focust op wat aan mensen horen te doen voor God. Maar de belofte, die focust op wat God heeft gedaan voor mensen in Jezus Christus. Dus Paulus die leert ons hier dat die beide concepten, wet en belofte, eigenlijk elkaar wederzijds uitsluiten. Ja, de Heere God, die had op die bewuste avond, die terugvindt in Genesis hoofdstuk 15, toen die verbondsluiting voor zich voltrok, had hij duidelijk getoond aan Abraham dat hij zijn belofte zou nakomen. Dus die belofte, die staat garant voor een gave, een onverdiend godsgeschenk. En hoe zou die wet, die nu ineens 430 jaar later gekomen is, die belofte, dat prachtige geschenk, ongedaan kunnen maken? Dat is eigenlijk onmogelijk, dat is waar Paulus naartoe wil. En dat brengt ons bij de vraag die wellicht al weken door je hoofd spookt, waarom heeft God dan in Gods naam die wet eigenlijk gegeven aan dat volk? Ja, als we alles op een rijtje zetten, dan zien we dat die wet niet in staat is om mensen opnieuw in een relatie te brengen met God, zodat God jou zijn vriend kan noemen zoals hij dat met Abraham kon doen. En die wet is ook niet in staat om u deel te doen krijgen aan de zegen van die belofte van Abraham, de erfenis. Ja, nog meer, hebben we gezien in onze vorige overdenkingen, heeft die wet enkel Gods volk onder de vloek gebracht. Een vloek waarvan de Paulus nadrukkelijk zegt dat Jezus Christus u alleen maar kan verlossen. Ja, dan is de vraag denk ik wel gerechtvaardigd aan Paulus, dat hij toch eventjes een woordje uitleg mag geven, waar dat die wet dan eigenlijk voor zin en voor nut heeft. Maar ik weet niet of het je opgevallen is, maar eigenlijk hoor je hier Paulus zijn tegenstanders op de achtergrond roepen en zeggen: Paulus, als God dan nu van meet af aan zo bedoeld heeft dat die zegen er enkel zou komen op grond van geloof, ja, waarom heeft God zich dan de moeite getroost om die wet aan Israël te geven? Of anders gezegd, wat is eigenlijk de functie van de wet die God heeft gegeven binnen dat grote herstelplan van de Heere God? Kort en bondig, zegt Paulus, de wet is een bijvoegsel tot op Christus. Laten we het nog maar eens lezen, vers 19a, het eerste gedeelte. Waartoe dan de wet, terwille van de overtredingen, werd zij erbij gevoegd, daar heb je het, totdat het zaad zou komen waaraan de belofte was gedaan. De wet van de Sinaï, dat is niet Gods eerste woord, en het is ook niet Gods laatste woord. En de wet is ook niet de noemer van de werkelijkheid die de geschiedenis van de mensheid overkoepelt, zoals de Joodse traditie tot op vandaag de dag gelooft. Nee, de wet is volgens Paulus een tijdgebonden, marginale figuur binnen het grotere verhaal. De wet is een bijvoegsel, zegt hij, totdat het zaad van de belofte zou komen. En het zaad van de belofte, ja, dat is duidelijk, dat is Jezus Christus. Dus die wet die is erbij gevoegd, zegt Paulus, terwille van de overtredingen. Oh, zeker. Wat bedoelt hij daar nu weer mee? Maar ik wil toch wel een secondje bij stilstaan, want ik denk dat dit een van de zaken is die het meest verachtzaamd wordt als er over de wet nagedacht wordt in verbinding met Gods volk. Kijk, die wet die was eigenlijk bedoeld als een soort afbakening. Hè, om het met een andere woord te zeggen, een soort cordon sanitair. Hè, net zoals rond het Vlaams Belang, maar dan rond Gods volk. Bedoeld om Israël, die eigenlijk als eerst in aanmerking kwam om die belofte van Abraham te ontvangen, om hen af te schermen en hen te isoleren van al die andere volkeren rondom hen. Ja, dat had niks te maken met een voorkeursbehandeling of met vriendjespolitiek, en dat had ook niks te maken met het feit dat Israël een beter volk zou zijn dan al die overige volken waartussen ze zouden gaan wonen. Nee, God gaf het juist om het volk tegen zichzelf te beschermen. Ja, als je de geschiedenis van Israël een beetje kent, dan zie je dat die vele overtredingen die begaan zijn tegen die wet van God duidelijk laat zien hoe noodzakelijk die afbakening was rondom Gods volk. Zonder dat isolement van de wet zou er nooit sprake zijn geweest van een volk Israël. U moet het zich maar even voorstellen, dat was een kleine minderheid, een onbeduidende minderheid in het Midden-Oosten. En zonder die wet, die hen afzonderde van al die andere volken, garandeer ik u dat binnen de eerste 3-4 generaties ze al lang vermengd waren met de andere volkeren en dat er geen volk zou zijn waarin het zaad, waaraan de belofte was gemaakt, kon geboren worden. En zoals u wellicht wel weet, spelen die voedselverordeningen, die spijswetten van God, daar een heel belangrijke rol in. Juist die spijswetten van wat dan nu rein en onrein was, was eigenlijk bedoeld om het volk van God te weerhouden om vrijelijk aan tafel te gaan met andere volkeren. Zodanig dat ze langs die weg een beetje ingedampt werden om andere goden te importeren en om, ja, vreemde huwelijken te sluiten, huwelijken met andere volkeren. Anders zouden ze binnen de kortste keren gewoon opgehouden zijn te bestaan. Maar dat is nog niet alles. Als je goed gelezen hebt, en nu komt het pittigste stukje, denk ik, van deze morgen. Als je verder leest, Paulus zegt in vers 19, waartoe dan de wet, terwille van de overtredingen, werd zij erbij gevoegd, dat het zaad zou komen waaraan de belofte was gedaan. En dan komt het. De wet die door engelen werd verordend in de hand van een middelaar. De middelaar nu is niet middelaar van één, maar God is één. Dat is ook weer een hele mond vol. En dat tweede gedeelte is eigenlijk bedoeld van Paulus om ons een beetje nadere toelichting te geven, maar zoals je merkt, is dat niet zo voor de hand liggend. En als u zou uw vertalingen vergelijken met elkaar, de verschillende Nederlandse vertalingen, dan zou u zien dat die niet eenduidig zijn en nogal verschillende richtingen uitlopen. Maar het meest letterlijke staat er in vers 20. De middelaar nu is niet van één, maar God is één. En ik geloofde in het laatste stukje, God is één, dat daar een heel nadrukkelijke aanwijzing ligt. De uitdrukking God is één, die maakt deel uit van een belangrijk stuk van het Joodse morgen- en het Joodse avondgebed. Uit Deuteronomium hoofdstuk 6, de Shema genoemd. En in een andere brief van Paulus spreekt hij in dezelfde context als wat we hier vinden over diezelfde woorden uit de Shema. En ik wil het graag met u lezen in Romeinen hoofdstuk 3, vers 29 en vers 30. Dat is de hardste noot om te kraken vanmorgen en dan beloof ik u dat het een beetje luchtiger wordt. Paulus zegt, is God alleen de God van de Joden? Niet ook van de volken? Ja, ook van de volken. En dan hebt u die uitdrukking, er is immers de ene God. Dezelfde uitdrukking, de oorspronkelijke taal, God is één. En dan staat er verder, er is immers de ene God die besnedenen zal rechtvaardigen op grond van geloof en onbesnedenen door het geloof. En ik denk dat dit een heel bijzonder licht werpt op het stukje waar wij mee bezig zijn in Galaten hoofdstuk 3. Ik geloof dat het hierop neerkomt. Ik ga je even helpen. Kijk, toen Jahwe 430 jaar nadat hij die belofte had gemaakt aan Abraham door bemiddeling van Mozes die wet gaf, dan werd die wet slechts gegeven aan één volk. Ja. Maar de middelaar die zal optreden, het ene zaad aan wie die belofte is gemaakt, waarnaar Mozes vooruitwijst, hij zal de middelaar zijn, niet van één volk, maar van alle volken. Want waarom? Jahwe is één, zegt Paulus. De God van Israël, die is niet enkel de God van Israël, maar alle volken behoren hem toe. Alle volken van de aarde, die zijn zijn bezit. Hij is de enige schepper van hemel en aarde. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, omdat het de denkfout is die de tegenstanders van Paulus hier maken. Zij geloven nu net dat door het geven van de wet de belofte aan Abraham toevertrouwd was aan één enkel volk. En Paulus zegt, niet. Het feit dat God die wet geeft aan één enkel volk, laat nu juist zien dat niet langs deze weg de zegen van Abraham tot de volken zou gaan, want God geeft alle volken op het oog. En dat brengt ons bij de volgende vraag. Is dat dan eigenlijk geen tegenstrijdig verhaal? Is de wet dan niet in strijd met de belofte van God? Zegt Paulus in vers 21. En ook hier hoor je eigenlijk Paulus tegenstanders op de achtergrond roepen, zeggen, Paulus, hold your horses, vriend. U kunt toch niet ontkennen dat de wet ook een belofte inhield. Ja, die belofte, daar hebben we al bij stilgestaan. In hoofdstuk 2, vers 13. Hij die deze dingen doet, zal door die dingen leven. Begrijpt u? Eeuwig leven, dat werd ook beloofd door de wet, zeggen ze tegen Paulus. Hoe zou jij dan nu kunnen zeggen dat het beloofde leven enkel maar door geloof jouw deel wordt? Paulus, nu ben je toch wel een beetje tegenstrijdig bezig, hè, vriend? Nee, zegt Paulus. Kijk, moest de wet het mogelijk maken om door gehoorzaamheid opnieuw in de relatie met God te kunnen komen, ja, inderdaad, dan zou de wet leven kunnen schenken. Maar kijk eens naar de geschiedenis van Israël, toen ze de wet kregen, overlopen ze de volgende 1000 jaar, heeft uiteindelijk die wet ertoe geleid dat zij werkelijk leefden? De schrift die toont ons die geschiedenis, broeders en zusters. En die geschiedenis van Israël, die is ons laboratorium. En Israël is het proefkonijn, of de testcase beter gezegd. En wat laat dat proefkonijn zien? Dat er iets fundamenteel mis is met het hart van de mens. En daar wil ik wel een tijdje bij stilstaan. Want stel dat je in staat zou zijn om al die wetten en verordeningen van de Heere God tot in de puntjes na te leven, zou dat ook maar iets kunnen veranderen aan uw hart? Nee. Wetten en geboden, die kunnen de aard van het beestje helemaal niet veranderen. Een paar honderd jaar na Mozes is er een profeet die opstaat. En Jeremia die gaat altijd een beetje korter door de bocht als hij dingen zegt. En hij maakt heel duidelijk wat het probleem is. In Jeremia 13 vers 23 voor de liefhebbers, ik zal het u voorlezen. Dan zegt hij dit. Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen of een panter zijn vlekken? Dan had het niet, denk ik. Maar dan zegt hij, dan zou gij ook in staat zijn goed te doen, gij die gewend zijt kwaad te doen. Ik ga het even voor u uitwerken vanmorgen. Ik ga eerst en vooral een belijdenis doen. Van kindsbeen af heb ik een probleem met rode kool. En vooral als die gekookt is, kan ik die geur niet uitstaan. Ik moet er gewoon van walgen. Maar mijn moeder, die had daar geen compassie mee. Want als er een rode kool op het menu stond, dan moest ik het eten. Ja, dat was de wet van mijn moeder. Hij zult rode kool eten. En zo goed en zo kwaad ik kon, werkte ik dat dan naar binnen. En probeerde ik dat binnen te houden. Dat lukte mij niet altijd, maar dan kreeg ik er een schep bij. Dus ja, deed ik heel goed mijn best om dat niet uit te spuwen. Maar het gebod van mijn moeder, dat kon mijn zin in rode kool absoluut niet veranderen. We zijn nu heel wat jaren verder en ik moet zeggen dat ik dat nog altijd niet rust, dat dat nog altijd evenzeer stinkt voor mij en dat ik dat verschrikkelijk vind. Ik ben blij dat ik alleen ben. Maar zie je, het gebod dat ik het moest eten, dat was niet in staat om die innerlijke afkeer die er bij mij was, om daar een ommekeer in te brengen. Ik hou niet van rode kool. En het gebod van mijn moeder kon die liefde voor die groente absoluut niet opwekken. Dat was dat gebod niet toe in staat. Ja, het gebod van mijn moeder bracht enkel aan het licht dat ik een geweldige afkeer had voor rode kool. Niks meer en niks minder. En dat is nu ook, vrienden, wat de wet doet in de geschiedenis van Gods volk Israël. Die geboden van de wet van God, die waren niet bij machten om bij Gods volk liefde op te wekken voor God en voor alles wat goed is. Er is een aangeboren afkeer van God en zijn geboden in ons hart. En die geboden, hoe goed dat die ook mogen zijn, en hoe correct en hoe juist ook, die kunnen daar niets aan veranderen. De wet die kan enkel, zoals dat gebod van mijn moeder, de vinger op de wonden leggen en dan stopt het ook. De letter die maakt niet levend, maar de letter dood, zegt Paulus. De wet met zijn geboden die heeft alleen aangetoond dat de mens van nature een hardgrondige afkeer heeft van God en er van nature de voorkeur aan heeft om te doen wat hij zelf verlangt en wat hij fijn vindt. De mens die heeft God helemaal niet nodig om uit te maken wat dat goed of wat dat kwaad is. We gaan dat zelf wel doen. Dank u. Zo steken we in elkaar. En dat is nu wat de schrift ook zonde noemt. De mens die in zichzelf wel gaat uitmaken wat dat goed en wat dat kwaad is. En zichzelf tot God en wet zal zijn. Dus Israël, dat proefkonijn, die in die testcase, die in dat laboratorium gedurende 1000 jaar heeft verbleven, die heeft aangetoond dat een mens net zo min in staat is om God lief te hebben als een Afrikaan in staat is om zijn kleur te veranderen. Niet dus. Dat is wat dat die testcase heeft laten zien. De wet is niet in staat, broeders en zusters, om fundamenteel dat te doen wat alleen het evangelie van de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest kan leven wekken in de mens. Het ware leven, het eeuwige leven, dat is een gave die slechts door geloofsvertrouwen in Jezus Christus kan ontvangen worden. En ik wil eindigen nog met een praktische bedenking bij de laatste drie versjes, vers 23 tot 25, gaan ze u voorlezen. Dan lezen we dit. Maar voordat het geloof kwam, waren wij als gevangenen onder de wet en verzekerde bewaring tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus onze tuchtmeester geweest tot op Christus, opdat wij op grond van geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een tuchtmeester. Ja, tucht. Ik denk dat het belangrijk is als ouders, en er zitten er hier toch wel, om te beseffen dat opvoeding en tucht aan de hand van duidelijke regels met de nodige sancties, dat dat belangrijk is om onze kinderen een goede levenshouding aan te leren en hun manieren bij te brengen. Maar laten we ons behoeden, broeders en zusters, om te menen dat die christelijke deugdzaamheid die je zo ijverig bijbrengt aan uw zoon respectievelijk dochter, dat dat niet hetzelfde is, of stel het alsjeblieft, niet gelijk met een veranderd en een vernieuwd hart. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Uw christelijke opvoedkundige regels, hoe goed dat die ook zijn, die kunnen het hart van uw kinderen niet veranderen. Dat wil ik toch wel even onderstrepen. Het is niet omdat je kinderen uiterlijk aardig in de pas lopen en de juiste antwoorden geven op je vragen, dat ze daarom wederom geboren christenen geworden zijn ineens. We mogen dat niet vergeten. We zijn natuurlijk heel blij als onze kinderen een respons geven op onze opvoeding. En het heeft zijn plaats, laat dat duidelijk zijn. Maar het is niet hetzelfde als waarachtig wederom geboren worden. Dat is iets helemaal anders. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Wel, aangeleerd gedrag onder zachte dwang, dat was ook wat de wet onder Israël als tuchtmeester had bereikt. Vandaar dat Paulus dat woord hier gebruikt. Maar toen God in zijn Zoon Jezus Christus onder hen kwam, dan bleek al heel snel waar hun hart naar uitging. En ik kan één ding zeggen, het was zeker niet naar God. Begrijp je dat ik naartoe wil? Toen werd pijnlijk duidelijk dat je perfect een godsdienstig systeem op poten kunt zetten in naam van God, maar dat er uiteindelijk helemaal geen plaats is voor God. Dat is wat duidelijk zichtbaar werd. En tot op de dag van vandaag verkiest het judaïsme wetten en regels boven het ware leven dat in Jezus Christus zichtbaar en tastbaar werd. Een vriend van God zoals Abraham, dat word je niet door onder een bepaald volk geboren te worden, en dat word je ook niet door bepaalde regels en wetten na te volgen. Maar alleen, zo zegt Paulus, door onvoorwaardelijk geloofsvertrouwen in God, die bij machtig is om leven te wekken uit de dood. Wie onder de wet is, zegt Paulus, die bewijst daarmee nog steeds onder de macht van de zonde te zijn. De letter van de wet die dood, alleen de geest maakt levend, door de Heer Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen, om het leven met ons te kunnen delen. En daarom zijn die tekenen voor ons hier vanmorgen zo belangrijk. Willen we daar opnieuw een moment bij stilstaan. Amen.